Gemeente van de levende God. We weten dat Amerika een land is van verkiezingen. Zojuist weer een nieuwe president verkozen, maar er worden in Amerika ook rechters verkozen. En één zo'n rechter voerde een herverkiezingscampagne en hij vertrouwde op een goede staat van dienst. Hij was een respectabel en mild mens. Zijn tegenstander voerde echter een sluwe en oneerlijke campagne en probeerde de rechter zwart te maken. Op een persconferentie vroeg een verslaggever: hebt u gehoord, edelachtbare, wat uw tegenstander allemaal van u zegt? Wat vindt u daarvan? De rechter keek kalm naar zijn adviseurs en de voorzitter van zijn comité en hij antwoordde: als kleine jongen had ik een hond. En die hond die had een hele slechte gewoonte, als het volle maan was, dan jankte hij en dan blafte hij om de dingen die hij meende op de maan te zien. We sliepen dan slecht en hij ging de hele nacht door. Meer zei de rechter niet. Maar dat is toch geen antwoord, zei de leider van de campagne. Aan zo'n weerwoord hebben we niets. De rechter verklaarde: dat heb ik wel gedaan. Want hoewel die hond tegen de maan blafte, ging de maan gewoon door met schijnen. En ik ben niet van plan om op vuilspuiterij te reageren. Ik blijf gewoon mijn werk doen. Rustig, precies als de maan. Daar was wel moed voor nodig om zo'n antwoord te geven. Dus de moed die nodig is om je niet van stuk te laten brengen door wat de mensen zeggen. Je kunt helemaal van slag raken als je gehoord hebt wat iemand van je zei. En dan kun je dagen over inzitten. Maar je kunt ook vragen aan God om de moed te hebben om het te dragen. Je schiet er ook dikwijls niks mee op als je erover in zit. Zo dacht Jozef er ook over. Samen met Maria had hij al heel veel meegemaakt. Maria was in verwachting geraakt in Nazareth en ze waren niet eens getrouwd. Nou komt er tegenwoordig al meer voor. Maar in die tijd was het een grote schande. En Jozef zelf dacht ook: dit klopt niet. Maria kan wel een wonderlijk verhaal vertellen van een engel. En dat de Heilige Geest over haar gekomen was. Dat ze zwanger was geworden. Maar ja, dat is wat om dat zomaar te geloven. Dan was Jozef een man met een mild karakter. Nederig ook van aard. En hij dacht: ik ga stiekem bij Maria weg. Dan kan ze ervan zeggen wat ze wil. Ze kan desnoods mij de schuld geven. Dat het door mij gekomen is. Dat het kind verwekt is en dat ik weg ben gegaan. Ik laat het verder aan Maria over. Ik trek me terug. Dat is ook moedig van Jozef. En als die engel niet verschenen was in een droom, dan was Jozef ook weggegaan. Dan was hij al lang weg geweest. Maar een engel legde uit, ook aan Jozef, dat de Heilige Geest Maria bevrucht had. En zijn naam moest Jezus worden. Want, zei de engel, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jozef gehoorzaamde en hij bleef bij Maria. Toen het bevel kwam van keizer Augustus dat iedereen zich in moest laten schrijven in de stad van het voorgeslacht, ging Jozef zonder tegenspreken met Maria naar Bethlehem, terwijl ze hoogzwanger was. En omdat er geen plaats was in de herberg, zag de verlosser der wereld, ook de verlosser van Jozef en Maria, het levenslicht in de kribbe van een paar schaapherders. En die herders zijn toen op pad gegaan. Want de engel zei, u zult het kind vinden in de kribbe, dus in uw kribbe, ergens op de velden van Efrata in een grot. Opsporing verzocht. En ze hebben het kind gevonden in de kribbe en hebben het aanbeden. Dat was ook voor Jozef een bevestiging dat het werkelijk Gods kind was, de Messias van Israël. En niet lang daarna, toen Jozef en Maria inmiddels een woning hadden gevonden, en daar kunnen misschien wel 1 à 2 jaren overheen gegaan waren, want in Lucas wordt nog vermeld dat het kind besneden is en dat ze het kind in Jeruzalem hebben voorgesteld. In ieder geval, na verloop van tijd komen de wijzen uit het oosten het kind aanbidden. Ze woonden dan ook volgens de tekst al ergens in een huisje in Bethlehem. Ze vereerden Gods zoon met goud, wierook en mirre. Als de wijzen weg zijn, dan krijgt Jozef opnieuw een boodschap. Midden in de nacht, weer in een droom. We kennen Jozef uit het Oude Testament. We kunnen hem een meesterdromer noemen. Zo werd hij ook genoemd door zijn broers. Maar de Jozef uit het Nieuwe Testament kunnen we ook een meesterdromer noemen. We weten niet zoveel van Jozef. Maar wat we weten is dat hij heel veel gedroomd heeft. Niet alleen gewone dromen, maar ook dromen die hij van God kreeg. Daar werd hij mee wakker. De Heilige Geest maakt hem wakker met zo'n droom. Dromen zijn dus niet altijd bedrog. God kan ook wel eens door een droom werken, maar altijd gericht op het woord. En wat zei de engel in de droom tegen hem? Sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het te doden. Herodes voerde een bevel uit. Opsporing verzocht. De koning der Joden moet geboren zijn. Hij had het horen zeggen uit de mond van de wijzen die eerst in Jeruzalem waren geweest. Om te vragen waar de geboren koning der Joden was. En Herodes, die leed aan achtervolgingswaanzin, terwijl hij best wat ouder was, vreesde hij voor zo'n klein kind. En deze Herodes heeft alle kindjes van 2 jaar en jonger laten doden in Bethlehem. Zo dacht hij, daar ben ik vanaf. Maar God was Herodes een slag voor. God was de Satan een slag voor, want die zat er natuurlijk achter. Als we niet altijd weten wat God met ons wil, of we zijn het niet met hem eens, laten we dan vooral bedenken dat de Heere onze weg wel weet, zelfs in een diep en donker dal. Hij wist ook wel de weg die Jozef moest gaan met Maria. Het leek een donkere weg. Er waren geen lantaarnpalen. En je moest gaan in de duisternis door de woestijn heen om in Egypte te komen. Dat is wat. Jozef ging heel rustig zijn weg. In Nazareth was hij zijn weg gegaan met Maria. De mensen hebben hem misschien wel eens schuin aangekeken of gefluisterd achter zijn rug. Snap je dat nou? van die Jozef dat hij bij zijn vrouw blijft. Ze heeft hele verhalen te vertellen, maar ik geloof er niet veel van. Jozef ging gewoon door. En Jozef gaat ook gewoon met Maria naar Egypte. Zo gewoon was dat niet. Maar ik wil ermee zeggen, hij ging zijn gang. Hij ging zijn gang met God. En trok zich nergens iets van aan. Hij was niet bevreesd om de duisternis in te gaan, midden in de nacht. Want de werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt, dat Jozef opstond, dat betekent dat hij direct ging. Kun je je voorstellen? Maria, ik heb een droom gehad, een engel sprak, we moeten weg hier, we moeten op de vlucht. Herodes zal het kind doden. Kun je er iets bij voorstellen hoe dat geweest moet zijn? Nu, Jozef, ja, direct, we moeten gaan. En ze zijn gegaan. Zo ging God zijn weg met Jozef en Maria en het kind. Jozef doet wat God van hem vraagt. Daar kun je veel van leren van die Jozef. Hij luisterde meer naar God dan naar de mensen. Zijn naam betekent mogen God toevoegen. Jozef betekent mogen God toevoegen. Ik denk dat je achter die betekenis van die naam heel veel puntjes kunt zetten. Mogen God nog meer zulke mensen geven als Jozef, zulke stille mensen met hele diepe wateren. Mensen die meer zien door het geloof dan een ander. Die meer dromen dan een ander, maar dan wel de juiste dromen hebben. Zoals er ook staat geschreven, belofte van de geest. Ouden zullen dromen en jongelingen zullen gezichten zien. Nou, Jozef was zo'n jongeling, was nog een jonge man die gezichten Gods zag. We leven in een tijd dat er veel spiritisme is en mensen zien bijzondere dingen. Het zijn vaak dingen van de macht van de duisternis. Maar zijn er ook hier in de kerk mensen die iets van Gods wil verstaan in hun leven. Die merken dat God met hen bezig is en die meer zien dan een ander. Die anders dromen wellicht dan een ander. Jozef is zo'n Psalm 42 mens. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Mogen God toevoegen. Betekent Jozefs naam. Mogen God achter Jezus aan heel veel mensen toevoegen. Kinderen van God verlost door de heiland. Want als er iemand wist waarom Jezus in Bethlehem geboren was, dan was het Jozef wel. In de droom die hij in Nazareth kreeg, hoorde hij het al uit de mond van de engel. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Mogen God ook in Rotterdam veel mensen achter Jezus brengen. Niet alleen toen, maar ook nu. Je kunt veel van Jozef leren. Het gaat hem in de eerste plaats niet om hemzelf of wat de mensen allemaal zeggen. Nee, hij luistert naar Gods woord. En zo'n hele grote hoofdrol speelde Jozef niet. Hij speelde, om het zo maar even uit te drukken tussen aanhalingstekens dan, hij speelde een bijrol. Want de hoofdrol was Jezus. En Maria was de echte moeder. Jozef stond er een beetje naast, misschien voor zijn gevoel. Maar God gaf hem een bijzondere positie naast zijn vrouw en naast het kind. Heb je er ook zo'n moeite mee om een bijrol te spelen in het leven? Het kind of je leerling in de klas heeft altijd het hoogste woord. En als jij wat wil zeggen, dan wordt het niet geteld. Of die collega op het werk, die doet er alles aan om bij de baas in een goed blaadje te komen en het lukt hem nog ook. En die vrouw van een paar huizen verder loopt altijd te pochen over haar huis. Wat doe je daar tegen? Jozef zweeg. Hij liet net als de maan de honden blaffen. Een spreker heeft nog nooit een zwijger overtroffen. Laat die mensen maar hoog van zichzelf opgeven in Nazareth, Herodes. Ze komen zichzelf wel een keer tegen. Hoogmoed komt voor de val. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd in Nazareth. Toen Jezus daar eenmaal met zijn werk begonnen was, toen hij een jaar of 30 was, hebben ze hem van de steilte af willen werpen. Maar door goddelijke kracht en heerlijkheid keek hij de mensen om hem heen aan. En niemand durfde het ook daadwerkelijk te doen. En toen is hij wel Nazareth, is hij wel uit Nazareth weggegaan. Omdat hij er geen geloof vond. Maar die mensen uit Nazareth zijn hem later wel weer tegengekomen. Wanneer dan? Toen ze gestorven zijn. En Herodes is de Heer Jezus ook tegengekomen toen hij gestorven is, ja. En dan zal er wel gevraagd zijn, wat heb je nou met mijn woord gedaan? Dat ik sprak in de synagoge van Nazareth. Wat heb je met het woord gedaan? De wijzen vroegen in Jeruzalem, waar de geboren koning der Joden was. Je wilde hem doden. En waarom ben je hem niet gaan zoeken? Opsporing verzocht. God zoekt mensen. En mensen die denken dat ze God niet nodig hebben in hun leven. En misschien willens en wetens, zoals de inwoners van Nazareth en ook in Capernaum en Bethsaida en ook in Jeruzalem. Mensen die hem moedwillig verworpen hebben. Ik zou niet graag met ze willen ruilen. Opsporing verzocht. God zoekt ons op. En God zoekt ook al die mensen op die al lang gestorven zijn. Die al lang vergaan zijn. Hij zoekt ze op en hij roept ze ter verantwoording op de jongste dag. We kunnen van Jozef veel leren om als het moet de laagste plaats in te nemen. Jozef stond op en ging midden in de nacht. Het was ook nacht toen Jozef droomde. Hij stond op, nam het kind en zijn moeder en vertrok naar Egypte. En dat is een lange reis. Als je tegenwoordig met een bus zo door de Negev-woestijn en de Sinaï rijdt, dan doe je daar uren over. En Jozef en Maria, misschien een ezeltje, ze gingen dat lopend doen, dwars door de woestijn heen, zonder licht. Maar het licht schijnt in de duisternis, ze hebben het licht bij zich. Het is de tweede keer in het leven van Jezus dat de nacht een rol speelt. Jezus werd ook in de nacht geboren, in de nacht vindt de vlucht plaats naar Egypte. En die nachten waren donkerder dan onze nachten. Op tweede kerstdag viel 's avonds het licht uit in Ameide, waar ik woon. Volslagen duisternis en ja, er waren wat kaarsen aan. Dus het was gelukkig niet meteen helemaal aardedonker op zo'n kerstdag. Het had ook wel iets bijzonders. Ik ben naar buiten gegaan. Ik heb nog nooit zo'n prachtige sterrenlucht gezien. Door al het kunstlicht dat we hebben, zien we in de nacht de sterren niet altijd goed. Toen zag ik ze duidelijk en helder. En als je dat zo ziet, zo machtig, dan kom je ongemerkt tot aanbidding en verwondering. Wat is uw schepping groot, Heere God. Dat kunstlicht, dat zal eens wegvallen. Nou, u zult in alle heerlijkheid eens schijnen. En de sterren zijn de aankondigingen van de grote morgenster die eens zal verrijzen, de eerste en de laatste. Jozef en Maria vertrekken met het kind naar Egypte. Ook Maria's stribbelt niet tegen. Ja, die zit ook zo in elkaar. Toen de engel in Nazareth aankondigde dat ze zwanger werd, zat ze er wel over in. Hoe kan het nou? Ik heb nog nooit gemeenschap gehad en ik ben nog niet getrouwd. En toen de engel zei, de geest zal over u komen, toen zei ze, heel eenvoudig, mij geschiede naar uw woord. Geen enkel bezwaar. Kunnen we veel leren van Jozef en Maria. En wat was Jezus gezegend met zulke ouders. Wat ben je gezegend, dat wil zeggen, je mag ervoor danken. Als je ouders je bij de Heer hebben gebracht. Als de ouders je ouders je hebben laten dopen. Als je ouders je van jongs af aan hebben verteld. Uit de Bijbel. Er zijn heel veel kinderen in onze dagen waarvan de ouders heel veel moeite doen om ze het naar de zin te maken. Ze moeten kunnen leren. Ze moeten een goede baan krijgen. Een onbezorgde jeugd. Een geschikte partner vinden. Maar of ze God vinden in hun leven, ach, dat moeten ze zelf maar bekijken wat ze willen geloven. Maar in de Bijbel staat scherp zit in van jongs af aan, dan ben je gezegend. Nou, wat heb je ook een grote verantwoordelijkheid, jonge mensen. Als je het van jongs af aan hebt gehoord wie je God is en in wiens naam je gedoopt bent. En dat je Gods belofte hebt meegekregen. Wat een grote verantwoordelijkheid. De Heere God zal er eens op terugkomen. Dank hem maar. Voor wat je gehoord hebt over de Heere Jezus. En ik hoop dat we allemaal denken. Geef mij maar dat geloof van Jozef en Maria. En dan mogen andere mensen heel veel andere dingen hebben. Als ik hem niet heb, ben ik zo ontzaglijk arm. Als ik hem niet heb, dan kom ik om. De staat die zijn leven zou willen behouden, zal het verliezen. Maar andersom is ook waar. Wie zijn leven zou willen verliezen, zal het behouden. Jozef en Maria hadden er alles voor over. Voor het kind Jezus. Ze hadden hun hart aan het kindje gegeven. En ze gingen op de vlucht. Op het woord van de Heer. Ze wilden als het moest hun leven voor hem verliezen. In de woestijn. Maar dan ervaar je. God zorgt. En hij zorgde ook voor Jozef en Maria. Je moet al eens wat prijs geven in je leven. Jezus volgen betekent bereid zijn uiteindelijk. Uiteindelijk bereid zijn om alles op te geven. Maar dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Je moet er maar op aankomen dat je bij de dokter komt en te horen krijgt. Meneer, mevrouw, ik kan niks meer voor u doen. En dan moet je dus ook je lichaam opgeven. Opgeven. Je gezondheid. Je werk. En dan alles verliezen. Aan Jezus' voeten. Heel veel mensen hebben dat niet te vergeefs gedaan. Ze mochten sterven met zijn naam op de lippen. Alles verloren. De aarde verloren, de schatten verloren, het lichaam verloren. Maar Jezus behouden. Toen Herodes gestorven was, is Jozef met Maria en Jezus weer teruggegaan. Dat gebeurde weer nadat Jozef gedroomd had. Weer klonk het, sta op en neem het kind en de moeder. Ze gingen niet meer naar Bethlehem. Jozef was een voorzichtig mens. Stel je voor dat Herodes het als een zoon verteld had. van die koning der Joden. En als ze terug waren gekeerd naar Bethlehem, dan hadden ze misschien Jozef en Maria wel herkend. En was het ter oren gekomen van Archelaus. En daarom gingen ze, en het was weer die engel in de droom die het tegen Jozef zei, daarom gingen ze naar Galilea. Naar Nazareth. De heiland werd een Nazarener. En dan is er een tekst in het Bijbelgedeelte die veelzeggend is. Vers 15b. Vond ik zo'n bijzondere tekst. Er staat dat er een belofte in vervulling is gegaan. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is een woord uit Hosea. In Hosea wordt met de zoon Israël bedoeld. Gods volk is uit Egypte gehaald. En God is verschillende keren ook vertoornd geweest op zijn volk. Er staat in Hosea dat Gods toorn is gestild. En dat God zijn volk heeft geholpen. En dat God heeft gedacht aan Israël. In Egypte, in de woestijn, heeft gedacht aan zijn genade. Want dit is het volk dat de Messias heeft voortgebracht. Mijn zoon heb ik uit Egypte geroepen. Het volk van Israël wordt op één lijn gezet met Jezus. Dat is heel bijzonder. Alsof God zegt, Israël, jij zult gaan in de voetstappen van Jezus. Het lijden dat Israël heeft ondergaan in Egypte. De uittocht door de woestijn vol ontberingen. De intocht in Kanaan, het was allemaal om Christus wil. De kindermoord in Bethlehem, Joodse kindertjes gedood. De verstrooiing van Israël over de wereld. De slachtpartijen in de middeleeuwen. En in de Tweede Wereldoorlog, het is gebeurd om Christus wil. Wilde God dat dan? Nee. Maar er was iemand anders die erachter zat, de vorst van de duisternis. En die komt hier in deze tekst openbaar. De vorst van de duisternis porde Herodes aan om het kind te doden. Hij porde de farao aan om het Joodse volk om te brengen. En die vorst der duisternis, die porde ook Hitler aan om 6 miljoen Joden te laten vergassen. De antichrist heeft het vooral op Israël voorzien. Want de Satan haat het volk. Hij haatte het volk omdat Christus eruit voortgekomen is. En hij haat nog steeds dat volk omdat Christus eruit voortgekomen is. En hij haat nog steeds het volk omdat de eindtijd alles te maken heeft met Israël. En dat er beloften in de Bijbel staan. De Satan kent de Bijbel uit zijn hoofd. Dat Israël zich zal wenden tot Jezus, tot de heiland. Ik moet het eigenlijk andersom zeggen. Dat Jezus zich zal wenden tot zijn volk. En dan zal het oordeel komen, het einde der dagen. En er zal het einde ook komen van de Satan. En omdat de Satan daarvan gruwelt, daarom gruwelt hij ook van Israël. Nog steeds, dat volk moet uitgeroeid worden, want de belofte mag niet uitkomen. En daarom kunnen we steeds ons hart vasthouden als het om het Midden-Oosten gaat, want wie staat erop daar na Hitler? Het gaat spannen om Jeruzalem in de eindtijd. En die schermutselingen die er nu bezig zijn, zijn misschien maar een peulenschil vergeleken bij wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar God zal zijn volk niet verlaten. God zet Israël naast Jezus. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Jezus, maar ook Israël. En God laat nooit los wat zijn hand begon. Wat God doet, dat is niet zinloos. God blijft de Satan altijd een slag voor. Er zit een grote troost in deze geschiedenis. Het woord uit onze tekst, sta op, is in het Grieks hetzelfde werkwoord dat gebruikt wordt voor de opstanding van de Heere Jezus. Sta op, neem het kind en zijn moeder mee. En dan mogen we ook onze eigen naam invullen. Neem het kind en puntje, puntje, mee. Want Jezus heeft ons meegenomen. Jezus heeft Maria en Jozef meegenomen. Het is precies andersom. Je zou voor het oog denken dat Jozef en Maria met het kind gaan. Maar het kind gaat hier met Jozef en Maria naar Egypte. En naar Galilea. En naar het kruis. Hij met ons, Immanuel. En toen de vader tegen zijn zoon zei, nadat Jezus in het graf lag, sta op, mijn zoon. Toen heeft Jezus niet alleen Jozef, die al gestorven was, maar ook Maria, waar hij zo lieflijk tegen had gesproken, vrouw, zie uw zoon, en zoon, zie uw moeder, tegen Johannes. Kwamen ook die woorden, Maria werd door Johannes in huis genomen. Hij heeft aan het kruis hen, maar ook ons, meegenomen. God de Vader waakte over zijn kind en hij waakt ook over ons. Laten we ons meenemen door het kind. Door het geloof mogen we gebruik maken van hem. En op de jongste dag, of in uw leven of gestorven zijn, roept hij ons toe, sta op uit de doden en leeft. Maar ik kan toch niet voor de Vader bestaan? God zegt, wees niet bang, vrees niet. Ik ben erbij, ik ga met je mee. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Sta op en ga tot de Vader. Hij zelf heeft je lief, zegt Jezus. Zoals hij Jozef lief heeft en Maria. Maar bovenal zijn zoon, zijn geliefde, die geroepen is uit Egypte. En waarom is die geroepen? Om Jozef en Maria thuis te brengen, niet alleen in Nazareth, maar in het hemelse Jeruzalem. Zo is de Zoon van God ook geroepen om ons thuis te brengen. Opsporing verzocht. God zoekt mensen. God zoekt kinderen, zoekt jongeren, zoekt ouderen. Niet om ze van zich af te slaan, maar om ze thuis te brengen. Met Jezus, zijn kind. Opsporing verzocht. Een hemels bevel. God zoekt het verlorene en het weggedrevene. Hij is de goede herder. Zoals er staat in dat lied, de Heer is mijn herder. Hij waakt voor mijn ziel. Hij brengt me op wegen van goedheid en zegen. Hij schraagt me als ik wankel. Hij draagt me als ik viel. Amen.